Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 6 december. Aan de hand van vier stellingen blikken we terug op het speelweekend dat achter ons ligt. En dat doen we vandaag met Mikkel Schouka en Maarten Wijfels. Ik heb nog even snel in de archieven gekeken van 6 december. Geboortedag van Willy van der Kuilen. Nou, die kennen we allemaal natuurlijk wel bij PSV natuurlijk. Hè? Skieten Willy geworden. Ook de geboortedag van Guy Thijs, vermaarde Belgische voetbaltrainer. Overleed in 2003. En de sterfdag van Raymond Goethals. Dus de Belgen hebben al wat met deze dag. En?
Maar er is nog iets.
Oh, wat dan?
6 december 1981. Wat gebeurde er toen?
Nou ja, dat ga jij me nu vertellen, want dit heb jij uit je hoofd geleerd.
Ja, precies. Toen kwam Johan Cruijff terug bij Ajax, bij die wedstrijd tegen Haarlem met de, de mooie stiftbal. De lopbal.
Was dat die wedstrijd? Was dat ook 6 december?
Ja.
Nou, kijk, zo beginnen we toch een beetje historisch aan deze wedstrijd.
6-12-1981. En ik weet het. Niet de wijzers uithangen. Maar omdat Leo Vogelsang, hè, de fotograaf, die stuurde een bericht van, joh. Want ik was laatst op een voetbalbeurs. En daar stond Leo ook, want die is met pensioen. En alles mag weg. Had schitterende foto van die wedstrijd. Dat je het scorebord zag. En je zag Cruijff zo. En toen zei hij al van, ja, binnenkort, hè. 6 december, houd het in de gaten. En echt prachtige foto. Dus hij hoopte natuurlijk van, ja, misschien doen jullie er iets mee. Maar ja, het geweld van die baasjes die achter elkaar in die auto's reden.
De Formule 1 bedoel jij?
Ja, daar konden we, er moest een bijlage gemaakt worden. Dus er was in de krant, als hij zou winnen, dan was er geen ruimte. Dus
ik weet het.
We moesten onze voetbalverhalen heel vroeg inleveren.
Ik snap het, want ik zit nu ook met een Formule 1 podcast straks. Maak je geen zorgen, dus daar gaan we straks over praten. Maar laten we nu over voetbal hebben. Maar mooi, is dit leuk trouwens om zo te beginnen met wat historische feiten of niet, Mikkels? Denk je van, laat maar zitten.
Nee, heel leuk.
Ja?
Ja. Oké. Okay. Goed als de Teuvenaar, hè?
Nou, precies. Daarom. Ik dacht, wat leuk. Ik heb wel een beetje...
Guy Thijs. Ja,
precies.
Ja. Prachtig.
Guy Thijs liet zijn opstelling bepalen door de pers, hè?
Echt waar?
Ja. Het WK in Mexico heeft natuurlijk de pers, heeft Rick de Zaterdag, heeft toen de opstelling veranderd. Is met Guy gaan zitten en toen kwamen de jonge jongens erin en toen gingen draaien. Daar hebben ze allebei niet moeilijk over gedaan. En goed als is natuurlijk de man achter het omkoopschandaal.
Zoals Kees Jansma in 88 volgens mij de opstelling van Nederland zelf te bepaalde in plaats van Rinus Michels. Is dit dus...
Nee, Kees vroeger naar. Wow. Kees vroeger naar. Maar, dus, maar ja. Rick de Zaterdag heeft gezegd...
Dat is wel wat anders, hoor.
Rick de Zaterdag ging echt zitten met de bondscoach. En we zouden het zo en zo kunnen doen. En toen zijn ze het zo gaan doen.
Ja, maar hij heeft ook gevoetbald, hè, Rick de Zaterdag. Ja. Dat is echt maar een Kees kenner. Ook. Je moet maar, dit is eigenlijk veel leuker dan de actualiteit. Die Rick heeft ook een prachtige biografie te doen over hem verschenen. Over de kunst van de penalty nemen en stoppen. Maar goed.
Ik kan van Rick de Zaterdag trouwens nog één ding. Dat vind ik echt een fantastisch moment. In het WK 86, toen ging het heel hard regenen in het stadion. En toen zei de Zaterdag, amai, dan kan ik mijn hand naar buiten doen om te kijken of de muntjes echt zijn. Ja. Dat vind ik echt een fantastisch moment van zo'n WK-commentator die midden tijdens een wedstrijd dat gaat doen. Echt heel hilarisch. Ik wil niet beginnen met een irritatie. Ik wilde eigenlijk weten, wat vonden jullie het mooiste moment van dit weekend? Het mooiste voetbalmoment? Want we hebben wel een paar mooie momenten gehad.
Ik heb het hakballetje van Richard Doan bij het doelpunt van PSV.
Ja, dat dacht ik al dat jij daarmee zou komen.
Ja, maar gewoon dat kleine Japannetje, die heeft het allemaal al gezien. We zullen zien of in januari het ook nog het verschil maakt. Maar nu doet hij dat even wel. En het is gewoon een rasvoetballertje. En dat is leuk om te zien in Nederland. Mooi.
Wat had jij, Mikkels? Had jij een ander moment?
Nou, nee. Ja, ik heb West Ham United zien winnen van Chelsea. Want in Engeland staan ze ook weer heel dicht op elkaar. En dat West Ham United heeft... David Moyes natuurlijk als trainer. Mislukt bij Manchester United. En Manchester United zocht een trainer.
Ja.
En als hij nooit bij Manchester United had gezeten, hij kwam toen van Everton volgens mij, toen niet heel goed had gedaan, had hij nu natuurlijk kandidaat geweest. Hadden ze gezegd, we nemen nu David Moyes, want die doet het echt heel goed met West Ham United. Verslaat nou weer Chelsea, en dan zie je dat eenmaal bij die topclub hebben ze het dan niet gemaakt. En dan moeten ze weer terug naar wat minder niveau. Maar volgens mij staat West Ham United vierde. En dat is best wel een goede prestatie, want als je het elftal ziet, dan ga je niet meteen roepen, oh ja, die zit erin en die zit erin en die zit erin. Dus in de Premier League is best wel geld, maar daar zitten geen absolute sterren in of jongens van hele grote naam. Ja, natuurlijk, de kenners kennen ze wel, maar ik denk dat Jan en Piet van Drie Oogachter ook denken, nou, ik heb geen idee wie die namen zijn, wie die jongens zijn, maar ze doen het erg goed.
Ik dacht eigenlijk dat het hakje van Doan wel zou wedijveren met het hakje van Veerman. De paas, zeg maar, ongeveer vanaf de middenlijn met de hak zo doortikken. Toen dacht ik, ja, dat zie je ook niet vaak. Ja, maar ik snap ook dat Doan, mooie goal ook, toch? Hè?
Wat moeten we nou met Joey Veerman, hè? In die zin, hij kan niet bij Heerenveen blijven zo heel lang natuurlijk. Er moet een keer wat gebeuren met die jongen in zijn carrière. En Italië, zo, dat was volgens mij, leek hem toch maar vooral leuk om bij Feyenoord te gaan spelen. Maar die hebben geen geld, dus Heerenveen laat hem natuurlijk niet zomaar gaan. Maar
Volendam gaat toch volgend jaar promoveren naar de Eredivisie. En die hebben toch nu Jan Smit als commercieel directeur. Ja. Dus als Jan nou wat miljoenen bij elkaar haalt van de drie J's en consorten, dan kan het zo toch?
Van afstand lijkt het me wel zo'n jongen die zomaar zo'n beslissing zou kunnen nemen. Een hele eigenzinnige jongen. Nou, kijk, het is van afstand. Ik heb hem nog nooit gesproken. Maar hij zit toch een beetje gevangen natuurlijk bij Heerenveen. Kijk, Ajax zal hem niet zo snel halen. PSV heeft eigenlijk ook genoeg van de jongens. Feyenoord kan hem niet betalen. Is AZ nou de juiste stap nog? Anders speelt hij straks bij Verona of bij Sassuolo. Ja, daar wordt hij denk ik ook niet gelukkig. Dus hij zit toch een beetje gevangen.
Nou ja, dat ga je zien. Dat wordt misschien zo Jerdy Schouten. Die dan inderdaad bij Bologna of zo terechtkomt. Ja.
Maar die speelt natuurlijk ook niet meer, hè, Schouten dit jaar.
Nee, maar dat is nog wel een jongen, ja, die ging er echt met een plan heen. Maar ik heb bij Veerman wel eens het idee, ja, die is gehecht een beetje aan zijn omgeving. Hè. Het wordt niet het idee dat hij niet te ver van huis wilde.
Ging bij Jong Oranje ook niet spelen, hè, op een gegeven moment. Nee. Zegde die af, hè?
Ja. 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 Heeft u wel meer van dat soort voetballers? Want als ik dan bij Vitesse kijk naar Openda, denk ik zo. Weet je, als je nou het voetbal speelt van PSV, snel in de reactie, snel eruit willen komen. Dan denk je, nou, haal zo'n jongen op en dan heb je een prima aanvaller. Die houdt overzicht voor de goal, geeft het paasje. Maar is dat nou goed genoeg voor de top in Nederland of niet? Vraag me dan af. Hetzelfde geldt voor Veerman een beetje.
Maar precies. Maar dat is altijd de discussie. De slagende, denk ik, 50% slaagt, 50% niet. Hè, die transfers van Ramselaar bijvoorbeeld, ook zo'n mooi voorbeeld. Ja. Hè? Van Utrecht naar PSV. In het begin dacht je, ja, dat wordt hem. En zelfs het Nederlands elftal gehaald. En dan toch niet. En nu zit hij weer bij Utrecht. En ja, andere voorbeelden zijn dat het wel lukt.
Maar is dat grijpbaar? Wat is dat?
Nou, moeilijk ook. Want kijk naar Linssen.
Ja.
Hè, als je vorig jaar rond deze tijd het oordeel had moeten vellen, dan had denk ik 90% gezegd, nou, shirt inleveren en het is klaar. Want deze jongen is niet geschikt voor de top. Precies een jaar later, topscorer van Nederland. Ook dat is natuurlijk een klein beetje een wonder, want hij hoort dat natuurlijk eigenlijk niet te zijn. Ja, dat klinkt misschien een beetje negatief, maar ja, met al die andere spitsen in de Eredivisie, hij is nooit een echte typische spits geweest. Maar ja, je ziet er toch dat soms jongens toch een aanloopje nodig hebben. En als ze die krijgen, en bij Feyenoord had hij natuurlijk de mazzel. Ja, Jurgensen was altijd ziek, zwak of misselijk. En Bozenik bleek toch niet zo heel goed als dat ze gehoopt hadden. Dat je dan wat meer kansen krijgt. Maar bij Ajax, ja, is het natuurlijk zo'n half seizoen zo spelen als Linssen bij Feyenoord had gedaan. Dan ben je al weg. Dus je moet ook een beetje geluk hebben bij de club waar je zit, dat er niet te veel concurrentie is, dat ze eigenlijk wel met je door moeten. En dan verrast het me wel dat een aantal spelers dan toch nog zo terugkomen. Ik kan me herinneren, als beginnend verslaggever deed ik Sparta, daar was Riga Mustafa. Dit was echt verschrikkelijk de eerste helft van het seizoen. Maar toen hoefden we nog niet zo vreselijk onze mening te geven, dus ik liet hem meestal een beetje met rust. En op een gegeven moment maakte hij geloof ik elke wedstrijd een hat-trick. En toen ging hij naar de Primera División. En toen zei hij, ja, jij was in de tijd dat ik echt slecht speelde, was je de enige die nog een beetje normaal deed. Nu zou dat niet meer kunnen. Hè? Nu moet je binnen 5 minuten het oordeel hebben geveld. En dat was toen gewoon niet positief.
Maar toen was er geen podcast nog in die tijd, wou je zeggen, bij het AD.
Nee,
natuurlijk.
Toen hoefden we niet zoveel meningen te hebben. En toen ben ik een keer naar op reportage gegaan. Toen speelde hij tegen Valencia, ik zal het kort houden, met Levante, de derby. En toen maakte hij de 3. En het was ook nog zo, Levante regelde, die gaven hem een hesje. Die zei, ja, ga maar rond het veld zitten. Die dachten volgens mij dat ik fotograaf was. Dus ik zat opgesteld naast de dugouts met een hesje op een stoeltje. En dan zat ik lekker naar zo'n grote wedstrijd te kijken. Bij David Villa deed mee bijvoorbeeld bij Valencia. En Mustafa die maakte een goal. En die rende naar de zijkant. En die komt naar de zijkant. En die zag ik maar aankijken. En die dacht, wat doet hij daar nou? Dus die zijn afloop ook. Jij zat bijna in het veld. Ik zeg, ja, ze gaven me een hesje. Maar goed, het was even een zijsprongetje.
Ik vind het wel een mooi verhaal om deze voetbalpodcast mee te beginnen. Zullen we gaan beginnen met stelling 1?
Ja.
Daar gaan we dan.
Breaking news bei Reif is live. Jesse March ist nicht mehr Trainer bei RB Leipzig. Das werden wir heute besprechen.
Ik begin stelling 1 eventjes bij jou, Mikos. Erik ten Hag en Red Bull Leipzig is een ideale combinatie.
Moeilijk zeg, moeilijk. Omdat hij denk ik wel die speelstijl zou kunnen hanteren. Maar zij halen meestal uit hun eigen kringen die trainers, hè. Dus ja. Als die al in die school zitten of bij een van die clubs of in de jeugd hebben gewerkt. En daar hebben ze eigenlijk genoeg te kiezen. Want March kwam volgens mij ook uit Oostenrijk.
Ja, die kwam uit Amerika ook, hè? Daar heeft hij nog gezeten. Ja,
ja dus zo hebben ze dat gedaan. Dus ze halen over het algemeen niet zo snel volgens mij iemand van buitenaf. Hoewel Nagelsman dat wel was. En ja, ik denk wel dat het zou voor hem wel een mooie stap zijn natuurlijk. Top 5 Bundesliga gemiddeld, deze ploeg. Ja, dat zou wel mooi zijn, maar ik weet niet of zij bij uitstek denken, waar moet een trainer van in de 50 halen die nooit in onze werkwijze heeft gewerkt. Want ze willen natuurlijk wel altijd dezelfde stijl hanteren.
Maar ze scouten ze natuurlijk ook een beetje, toch Maarten? Ze scouten wel een beetje naar jongens, naar trainers die een ander type voetbal aanhangen dan gebruikelijk.
Ja, dat is wel zo. Maar ik denk dat Ten Hag, als het eventueel aan de orde zou komen...
Ja, ik zeg wel niet dat het aan de orde is, hè?
Nee, maar stel dat, dan zal hij denk ik toch ook de afweging maken. Oké, Red Bull is van heel ver gekomen. Maar nu, want nu zie je dat zij zijn nu zo serieus in Duitsland geworden, dat Bayern München daar de beste spelers wegkoopt. Je ziet nu ook dat het met trainer dan een keer dat ze misgrijpen. Dan gaan ze meteen ook nog een paar andere spelers weg. Blijven zij die stabiele uitdaging dan van Bayern? En misschien is het hoogtepunt daar nu even geweest. Zijn ze even een dalletje? En ja, moet je ze dan nu oppakken als trainer als je eventueel keuzes hebt in het buitenland? Ik weet het niet of dat nu de club is waar je meteen moet zijn. Maar ja, goed. Het was wel sinds vrijdag, laten we eerlijk zijn, weten we wel dat Ten Hag nu echt heeft uitgesproken. He? Ik ben er niet actief naar op zoek, maar ik sta er wel open voor.
Nou ja, dat was ook dus de reden voor deze stelling.
Het buitenland is nu gewoon een hele serieuze optie voor hem.
Want dat is een beetje, ik hoef niet weg, maar ik sta ervoor open. Dat klinkt altijd, weet je al, bel maar. Als je een mooie club tussen zit, dan ga ik toch? Dat is toch het gevoel?
Ja, natuurlijk, dat is nu uitgesproken. En daarom gaat hij dit seizoen. Hij zal alles op alles zetten om in de Champions League zo ver mogelijk te komen. Om daar echt nog één keer te proberen dat. En dan ligt Europa wellicht aan zijn voeten.
Ligt Europa aan zijn voeten, Mikos?
Ook weer een moeilijke vraag.
Kijk, ik ben niet van de makkelijke vraag deze
geweldig
podcast.
Gedaan bij Ajax in Europa, dus dan heb je een grote naam. Maar ik weet niet of dat nou resulteert in een rijen van 10 opgesteld voor zijn deur om hem weg te halen.
Ja, weet ik niet. Dat is de vraag ook een beetje. Hè?
Ja, ik denk dat Duitsland wel zijn droomcompetitie is. En ook het meeste bij hem past. Maar ook daar liggen ze natuurlijk niet voor het oprapen. En onder de nummers 8 zal hij het niet meer willen. Dus ja. En daarbij onder de eerste nummers zitten natuurlijk ook nog Union Berlin en zo. Weet je wel, ploegen die toevallig een keer bovenin zitten en weer weg zullen zakken. Dus kijk, Leverkusen heeft een geweldige trainer gehaald. Doen het hartstikke goed. Die zijn hartstikke tevreden. Nou, Bayern München is ongetwijfeld ook tevreden. Ja, Dortmund zou misschien, dat gaat natuurlijk niet zo geweldig.
Maar we roepen altijd natuurlijk van, het is Duitsland bij hem. Maar het kan natuurlijk ook gewoon Italië worden, luister maar.
We zijn net even door Rome gereden. Ja, dat is prachtig, hè? Al die historie, die schitterende gebouwen. Maar daarvoor zijn we hier niet.
Maar die man die geniet, als je het over Italië hebt, die geniet daarvan. Weet je? Die is helemaal gek op Italië ook.
Maar goed, dat is wel zo. Ik zeg wel Europa aan zijn voeten. Het is inderdaad maar de vraag hoeveel clubs er echt vrij en interessant zijn komende zomer. Dat weet je nu niet in begin december. Maar ja, zie je hem bijvoorbeeld AS Roma nemen? Ja, dat zie ik ook niet meteen voor me. Omdat dat ook te moeilijk is. Dat is zo'n cynische cultuur.
Was dat Luis Enrique ook, hè? Die was zo weg.
Ja, nou ja, mooi voorbeeld. Dat is natuurlijk ook dat zijn wel van die jongens die willen toch met structuur werken. En ja, dat is dan moeilijk. Dus, maar ja, goed, kijk, een club als Sevilla bijvoorbeeld zou volgens mij ook geweldig bij Ten Hag passen. Omdat dat is wel een vurige voetbalstad. Maar die Monchi, dat is wel een gestructureerde man. Op YouTube kun je ook de werkwijze van Monchi, dat kun je allemaal terugkijken in afleveringen. Dat zou volgens mij geweldig passen. Maar goed, ik weet niet of lopen Tegui daar weg wil of straks klaar is. Maar dat zou ik misschien ook nog wel interessant vinden voor hem.
Maar de vraag is ook een beetje wat we bij voetballers vaak ook zeggen. Wat is de volgende stap die je nu in je carrière maakt? Want je kan een stap maken naar het buitenland, maar het kan daarmee ook weer zo voorbij zijn. Zie Koeman, zie wat er gebeurt na zo'n keuze voor Barcelona. Dat is natuurlijk lastig.
Hij heeft het zichzelf met zijn goede prestaties, cynisch gezegd, ook een beetje moeilijk gemaakt. Kijk, zat hij wat minder hoog op de boom, dan kom je inderdaad in de categorie. Ja, die zitten nu toevallig laag, Schalke. Maar dat soort clubs, hè, die clubs in Duitsland, die normaal gesproken rond plek 10. En dan weet ik wel, er zijn de mensen te luisteren die hebben de laatste 4 jaar gezien. Die zeggen, Schalke zat nooit bij plek 10. Maar ik bedoel dat soort clubs die daar normaal gesproken zouden moeten horen. Tenzij ze er een bende van maken. Maar daar zit hij natuurlijk allemaal boven dat soort, omdat hij in Europa zo goed heeft gepresteerd. Of hij moet zeggen, ja, er zit een idee achter. Kijk, Leipzig was een paar jaar geleden ook niet interessant. En die zijn omhoog gekomen natuurlijk. Dus een club die inderdaad stelt dat HSV weer promoveert. En ze weten dat daar geld in komt. Dat je denkt, ja, daar wil ik wel aan meewerken. Maar eigenlijk zou dat ook wel een gekke keuze zijn als je met Ajax af en toe zover komt in de Champions League. Ja, dan zijn er eigenlijk nog maar een paar clubs interessant. En er zijn er ook een paar bij die sowieso nooit bij hem aan zullen kloppen.
Ja. Zou het ook kunnen zijn dat Ten Hag gewoon nog 10 jaar trainer kan zijn van dit Ajax?
Nou, als je dit zegt, vergelijk maar als jij het thuis zegt, Etienne. Als jij zegt, ja, ik hoef niet speciaal weg, maar ja, dan ja? zeg je toch eigenlijk, ik wil weg.
Ja.
Dus ik kan me niet voorstellen dat het er dan ook niet van komt. Dus ik denk niet dat het dan nog 10 jaar volgt. Ik denk dat het dan echt zo in je hoofd zit dat je ook echt wel weg wil. En dan zou het er misschien alleen niet van komen als de juiste club niet komt, maar...
Ik ben ook wel benieuwd, we hadden natuurlijk gisteren het nieuws dat Marcel Brandsen, dat kwam in Engeland naar buiten dat hij weggaat.
Doorstelling ook straks, hè? Ja, zeker.
Ja, maar even de vertaalslag maken. Dan ben je zometeen Overmars en Ten Hag en misschien hebben ze er best wel eens over. Joh, zullen we misschien kijken of we samen ergens kunnen instappen. Maar in Engeland heb je toch altijd met die eigenaren te maken. Die willen gewoon pronken met bij Everton was dat met Benitez, die moest dan trainer worden. Nou, Brands die... Ja, die wilde dat niet, maar die eigenaar, ja, maar ja, Benitez als een naam. En ja, maar heeft bij Liverpool getraind, ja, niks mee te maken, die nemen we. En daar heb je dan toch, hè, zo Rijkert, dat is moeilijk om daar beleid te maken. Dus Ten Hag lijkt me ook wel iemand die daar dan toch ook naar kijkt. Newcastle United, daar stapt hij volgens mij nooit van zijn leven in, zoals dat nu... Wat daar nu eventueel van de grond komt, dat lijkt me niks voor hem.
Zullen we naar stelling 2 gaan dan? Dan gaan we eens kijken wat daaruit gekomen is. Ja. Stelling 2.
Ja, ik had met de trainer deze week bijna na iedere training gewoon contact hoe het ging. En hij wilde me graag laten starten. En ik voelde me goed genoeg. Dus ja,
Cody Gakpo was dat bij ESPN na de wedstrijd die PSV vrij gemakkelijk won van FC Utrecht in de tweede helft met 4-1. Maarten, stelling 2. Gakpo in de spits is voor PSV de ideale oplossing dit seizoen.
Het was zaterdag een interessante wedstrijd, omdat er inderdaad, hè, er is nu meer concurrentie daar in Eindhoven losgekomen. Nou, we hebben het net over Doan gehad, die kan spelen en dan moet bijvoorbeeld Madueke, moet ook maar weer zien dat hij knokt om zijn plek. Maar met Gakpo kun je inmiddels een aantal kanten uit. Je kunt hem aan de linkerkant zetten, wat hij altijd heeft gespeeld, maar hij speelde nu zaterdag, want Kutsen was er niet, op 10. Nou, dat kan hij ook, dat zijn toekomst. Dat zei zowel Schmid al eerder, maar bijvoorbeeld ook Louis van Gaal. Die ziet dat zo. De toekomst van Gakpo ligt in de as. En de tweede speelde die in de spits. En ja, dat kan hij ook. Dus ja, het is wel een speler die naar die centrale positie gaat toegroeien. Alleen het hoeft bij PSV nog niet dit seizoen. Er zijn nog andere opties en hij kan prima vanaf die linkerkant. Maar ik denk dat we het wel vaker gaan zien. En misschien is het wel, is het inderdaad wel sneller aan de orde dan je misschien nu denkt.
Wat moet Schmid allemaal daar, Mikos? Ik bedoel, Maarten heeft vorige keer al gezegd, Doan die moet eigenlijk spelen. Want die staat daar prima aan die rechterkant. Dan moet je op links, heb je Gakpo. En maar waar zet je Madueke neer? Het wordt natuurlijk een beetje keuzestress nu voorin.
Ja, dat is ook wel verrassend, want toen we Madueke aan het begin van het seizoen zagen, toen zat iedereen te bidden dat hij alsjeblieft maar niet nog weggekocht zou worden in augustus. Ja. Wat een probleem zou PSV dan wel niet hebben. Dus soms vallen die puzzelstukjes wel een beetje in elkaar. Kijk naar Berghuis op 10 bij Ajax. Nooit eerder gedacht. Gakpo misschien op een andere positie. Ja, PSV had natuurlijk wel iets nodig. En de laatste weken ziet het er veel beter uit, vind ik, van afstand. Maar ik kan het nog beter beoordelen van dichtbij dan voorheen. En dat zal ook te maken hebben inderdaad met meer concurrentie. En met af en toe een speler op een andere positie waar het in één keer heel goed uitpakt.
Maar Gakpo in de spits, zie je dat gebeuren? Is dat iets wat jij ziet?
Ja, dat vind ik op zich, dat moet hij wel kunnen. Ja, het is natuurlijk niet bij uitstek de afmaker zoals Sahavi dat is. Die daar niet zo graag aan het spel meedoet, maar wel... afwerkt. Hij is veel meer in het spel betrokken, maar ja, ik denk dat het best wel zou kunnen. Ja. Heeft hij dat bij Jong Oranje ook niet eens gespeeld?
Ja,
dacht ik hoor, maar
zou best kunnen inderdaad. Ja, maar in elk geval, maar goed, hij is wel, hij moet wel, hè, die met die lange passen, hij moet wel ook die dribbles kunnen maken, maar ja, dat je dan misschien een beetje eruit zakt, hè, wat ik zeg, op 10. Er zijn gewoon meer opties, maar even, Madueke gaat natuurlijk ook wel genoeg wedstrijden nog spelen, maar laten we wel zijn, nu 3 keer achter elkaar een hamstringblessure gehad. Dus die moet gewoon zorgen, en dat zei hij zaterdag zelf ook, dat dat geen terugkerend verhaal steeds wordt. Toch een beetje dat Arjen Robben verhaal, heel explosief. Misschien wel te explosief voor je lijf. Ja, dat moet je niet te vaak hebben. Dat je dan wegvalt voor een periode. En dat is nu 3 keer gebeurd in 1 kalenderjaar. Ja, dat is te veel. Dus ze gaan daar ook wel voorzichtig mee om. Nou, hij zelf moet dat ook een beetje leren. Hoewel, hè, 19 jaar, ze willen liefst altijd en overal meedoen. Ja, en wat hij, Madueke dus bijvoorbeeld, dat is ook zoiets wat je altijd ziet, ontwikkeling van jonge spelers. Inderdaad, die wedstrijd tegen Ajax hadden we het net over Ten Hag, die misschien zichzelf zo goed heeft gepresteerd dat hij zichzelf moeilijk heeft gemaakt. Maar die weken in die wedstrijd, ja, tegenstanders hebben toegezien, ja, wacht even, die gaan we geen meter ruimte meer geven, bouwen dat gewoon dicht aan zijn kant. En daarna had hij het natuurlijk toch ook moeilijker in de kleine ruimtes. En daarom is Doan, dat is niet zo, hè, zo'n speler met die lange runs, ja, die is beter in die kleine ruimte, tik, tik. Dus ja, dat past nu dan op die positie dan beter. Maar ja, er komen ook wedstrijden. Hè? Straks PSV, misschien donderdag in de Europa League. Hè? Je komt per ongeluk 0-1 voor daarin in Sociedad. Sociedad moet, als je dan Madueke op de counter hebt, ja, dat is ideaal. Dus ze kunnen er nu een beetje meer mee spelen dan in het begin. Dus.
Maar hoe pak je dat aan, zeg, wat je net zegt, die hamstring van Madueke, dat is natuurlijk het dingetje. Als je 3 keer in een kalenderjaar daar last van hebt, wat doe je daaraan? Want je kan moeilijk tegen iemand zeggen, je mag niet te veel afzetten, want daar gebeurt het natuurlijk in eerste instantie mee, die aanzet.
Nee, maar ja, goed, hij, ik hoorde hem zeggen dat hij misschien iets verandert in zijn trainingsopbouw of in warming up of misschien iets anders behandelen of een ander voorbereidingstraject naar een wedstrijd. Je kunt er wel wat dingen in doen, alleen we hebben al Robben gezien. Die is bij haptonomen, osteopaten, handopleggers, weet ik veel, overal geweest. En ja, die had gewoon een Formule 1 motor in een DAFje, hè, qua lijf. Ja, dan wordt het toch, dan blaas je hem op een gegeven moment, blaas je hem gewoon op.
Ja. Ja, dat voelt toch een beetje alsof je naar een soort looptrainer moet, toch? Want je kent ook van die atleten die vroeger in Nederland 100 of 60 meter liepen of 60 meter of 100 meter liepen. En die waren ook steeds geblesseerd omdat ze dan net die explosiviteit niet aankonden. Maar ik ben bijna naar een looptrainer, toch, of zo?
Nee, maar het kan toch dat daar ook niet zo heel veel aan te doen is. En dat je maar een beetje moet hopen dat je net op tijd inderdaad eruit gehaald wordt. Of dat je net even een wedstrijdje je rust kunt pakken, waardoor je net... even niet in dat rood gaat. Ja, dat is toch een beetje vingerspitsen en gevoel ook. Dat is niet altijd met statistieken te meten. Als dat zo was, dan was er niemand mee geblesseerd in het voetbal.
Nee, dat is waar. Mikos, jij bent de meest explosieve van ons allemaal in deze voetbalpodcast.
Nou, dat viel wel mee hoor. Maar ik heb wel veel hamstrings gehad. Ondanks dat ik totaal niet explosief was, veel hamstringblessures gehad. Maar... ja, volgens mij is het zaak dat je... Ze hebben het over die high-intensity sprints. Hè? Daar gebeurt het natuurlijk vaak in. Dus je moet zorgen dat je fris blijft. Dus inderdaad is het af en toe er toch even uit als je die stijfheid voelt en zo. En volgens mij was krachttraining... Maar ik ben voetballer uit de jaren 90, hè? Eind jaren 80, begin jaren 90. Was het trainen van je hamstrings met krachten, dat hielp vaak wel. Maar het is vaak een blessure die terugkomt op momenten dat je korte tijd veel wedstrijden speelt. Nou, hebben zij natuurlijk een betere begeleiding dan dat ik ooit heb
dan gehad. Jij had in de jeugd had, ja,
dus,
precies.
Dus zij moeten dat wel wat beter in kunnen schatten. Maar het is wat Maarten zegt, die speler moet, dat kunnen ze natuurlijk niet goed zien, maar die speler moet natuurlijk zelf aangeven, ja, voel je iets, voel je wat stijvigheid? Want dat is wel vaak gevaarlijk. Met een stijf gevoel begin aan een wedstrijd, dan moet natuurlijk ook voorkomen dat je niet elke keer een stijf gevoel hebt in die hamstring, want dan kan je nooit spelen. Dus, maar vaak is het volgens mij een korte serie wedstrijden achter elkaar en een explosieve sprint.
Maar in de titelstrijd, jongens, is het wel heel fijn dat dit PSV nu terugkomt, toch? Dat deze jongens.
Ik wilde net gaan zeggen ietsje, en dat is toch fantastisch, ja, dit. Ja. Ajax, Feyenoord, PSV, zo dicht bij elkaar. En dat vlak voor dat je Ajax AZ, Groningen Feyenoord, Feyenoord Ajax, ja, fantastisch. Dat, wie durft nu te zeggen hoe de stand er bij de winterstop uitziet? Ze kunnen alle drie aan kop staan. En ze hebben eigenlijk alle drie dezelfde kans om aan kop te staan. Dat denk ik echt.
Nou, dat vind ik een heel mooi bruggetje naar de volgende stelling.
Ja. Ik heb ook wel vaak tegen die jongens gezegd, als een stadion leeg is, is er een andere dynamiek. Ja. Dus dan is ook een voorsprong minder waard dan in een vol stadion. Dus je zult constant scherp moeten blijven. En ik was vooral blij met de manier hoe we de tweede helft naar buiten kwamen. Want toen hebben we eigenlijk gelijk die wedstrijd doodgemaakt en eenvoudig.
Ik voel me trouwens wel af in dit fragment. Wie rijdt er met een auto op de plek waar deze interviews worden gehouden? Want dat was een hele duidelijke tutor.
Die worden buiten naast het Maasgebouw op parkeerterrein gemaakt. Omdat dat buiten moet. Ja. Dus die staan zeg maar waar vroeger Gudde parkeerde. Ze hebben ze nu een stukje afgezet. Er staat ook een spelersbus vaak naast. Dus blijkbaar toetert er daar iemand. Maar ik denk niet dat het naar Slot was. Want ze kunnen hem niet zien. Hij staat achter schermen.
Ja.
Maar er loopt daar waarschijnlijk iemand te spelen. Loopt dan naar het Maasgebouw om eruit te gaan. En dan komt er iemand voorbij en die toetert. Maar dat kunnen alleen maar mensen van intern bij Feyenoord zijn. Dus ze zullen nu deze week moeten zeggen, dus afgelopen, want jullie gaan dwars door interview zijn.
Ja, ik dacht even dat Max Verstappen was, dat hij daar aan het kijken was, Slot. Dat het Max was die voorbij hoorde komen, maar dat was het niet, dus begrijp ik.
Zit er ook een toeter in zo'n...
Er zit geen toeter in een Formule 1-auto. Want anders had Max wel getoeterd naar Lewis dat hij er langs kon. Dus ik denk niet dat hij erin zit. Nee. Ja. Stelling 3, Mikos. Feyenoord is meer dan klaar voor Ajax.
Ik heb er echt alleen maar moeilijke stellingen vandaag voor je.
Ja, ik wil een keer, want jullie zeggen altijd dat het allemaal zo makkelijk is. Dat is een typische Etienne-stelling.
Ik vind het makkelijk.
Kijk, Feyenoord is natuurlijk... Ja, ze zijn wel fit, ze zijn in vorm. Dus dat is het natuurlijk wel. Het gevaar
topscorer
is...
van Nederland, de nummer 2 op de topscorerslijst... en de nummer 4 op de topscorerslijst.
Ja, absoluut. En veel punten en zo. Maar het gevaar is altijd een beetje in de kuip geweest. Op het moment dat ze echt denken wat tegen Ajax te gaan doen... dan valt het vaak zo tegen. Maar dit jaar is natuurlijk wel alles anders... Dit jaar is alles onder Arne Slot. Dus ja, ik sluit het zeker niet uit. Maar ik had eigenlijk nog niet rekening gehouden met wat Maarten net schetste. Kijk, als Ajax en Feyenoord gelijk spelen, wat helemaal niet zo gek uitslag is, dan is PSV natuurlijk de ploeg die er overheen gaat. En in Rotterdam leeft een beetje het idee, als we nou maar tegen Groningen die punten pakken, ja, dan kunnen we, als we Ajax in de Kuip kloppen, kunnen we bovenaan komen. En dan moeten we alles kloppen in die wedstrijd. Maar kijk, over een heel seizoen gezien denk ik nog steeds dat Feyenoord niet vol kan houden tegen Ajax. Met die selectie, met die mogelijkheden. Maar incidenteel in zo'n wedstrijd, ja. Ik denk dat ze het in één wedstrijd best wel zou kunnen. En dan liever voor Feyenoord natuurlijk in Rotterdam dan in Amsterdam. Daar is het al bijna helemaal nooit gelukt. Maar het voetbal van Slot, de manier waarop ze het aanpakken, het zelfvertrouwen wat ze hebben, ook de drang naar voren, het afjagen, wat Ajax ook vaak niet zo ligt. Ja, het zou best kunnen. Het is wel een week. Daar hebben we het van de week volgens mij ook over gehad. Ajax speelt tegen Barendrecht door de week. Feyenoord wordt Twente voor de beker. Dat zijn misschien net even die paar procenten. Hè. Ajax gaat dat natuurlijk in de rust al beslist hebben. En ook nog eens met Kenneth Taylor en dergelijke aan boord waarschijnlijk. En Feyenoord zal volle bak moeten gaan om Twente te verslaan. Daarom denk ik dat deze week voor Feyenoord wel ideaal was. Hè. Ze hebben Fortuna Sittard gehad. Want het was, ik weet niet meer precies wat Slot net allemaal zei. Maar het was nou ook niet zo heel... Hij zei, we hebben de wedstrijd gelijk naar rust doodgemaakt. Maar...
Ja, maar hij was een beetje bang voor
dood hadden gemaakt. Want Fortuna speelde eigenlijk met het idee van... Nou, als het hier maar niet helemaal fout gaat... Dat voetbalde een beetje. Van Hanegem zei het geloof ik als er al een gedegradeerd elftal. En dat zag er niet zo goed uit. En dan spelen ze van de week tegen Maccabi Haifa. Die wedstrijd gaat alleen maar om de 500.000 premie... die de UEFA gaat overmaken. Dus ook die wedstrijd kunnen ze wat rustiger aan doen. En dan moeten ze in Groningen vlammen. Maar dan wordt het wel een zware week.
Stel nou, hoe ziet... hoe ziet het tweede elftal van Feyenoord er nu uit? Dus helemaal dat je tegen Maccabi zou zeggen, we spelen echt met 9 anderen.
Ja, dat zou wel kunnen hoor, maar even puur over, ik wil niet cynisch overkomen, maar de tweede elftal van Feyenoord valt onder de amateurcompetitie en die zijn dus weer stilgezet. Die moeten voor 5 getraind.
Nee, maar met wissels bedoel ik. Hè?
Maar oké, dus onder 21 elftal, daar hebben ze dus niks aan, die spelen weer. Maar de wissels, dat kan natuurlijk. Kijk, Trauner deed vandaag niet mee. Die doet tegen Maccabi ook niet mee. Daar speelt Geertruiden, dus dat is geen probleem. Ze kunnen Ries Nelson opstellen. Jan Baks doet sowieso niet mee, want het is tegen Haifa. Dus dat kan niet, hè. Iraniërs tegen Israëlische clubs. Dus die doet niet mee. Maar je zou Dessers kunnen doen voor Linssen. Diemers viel vandaag weer in. Texera hebben ze nog. Daar zijn genoeg mogelijkheden. De keeper is natuurlijk al, Bijlo is al vervangen nu. Dus er zijn achterin ook nog wel wat mogelijkheden op... het probleem is als ze Geertruiden in het midden zetten... hebben ze geen andere rechtsback, dan moet Pedersen weer spelen. Maar ze kunnen echt wel 6, 7 spelers zouden ze kunnen wisselen... zonder dat het nou ook meteen helemaal in elkaar stort, denk ik.
Is dat verstandig trouwens? Ik hoorde Slot van de week nog wel zeggen tegen Heracles... dat hij riep, misschien dat wat spelers willen sparen... en dat Toornstra wat moeite had dat hij wat later eigenlijk in wilde vallen... Maar is het nou heel verstandig om een elftal op 7 plekken te wijzigen en dan daarna aan de bak te moeten tegen Groningen? Vaak wil je toch de flow houden?
Ja, maar het is natuurlijk geen groot toernooi, hè, waarin je dat besluit is dan vaak dodelijk als je dat wel of niet doet. Maar dit is natuurlijk een hele competitie. Ja, deze wedstrijd, normaal, je hebt natuurlijk ook wel eens een week gewoon van zondag tot zondag en dan wordt er op die donderdag of woensdag niet gespeeld. Ja, deze wedstrijd, dit hebben ze zelf afgedwongen. Ze zijn al klaar in Europa. Dus het enige wat ze nog kunnen verdienen is dat geld. Dat is natuurlijk best wel interessant. Maar ja, ik kan het me voorstellen dat Slot denkt, ja, eerst Maccabi, dan Groningen, dan Twente, dan Ajax. Dat is best wel fors. Laat ik ze dan in ieder geval bij Maccabi een beetje rust geven. De spelers misschien een uurtje of een halfje laten spelen. Sommige jongens helemaal niet. Trauner is nu een keer niet fit, dus die halen ze er dan natuurlijk af. En dan, die andere 3 wedstrijden moet je natuurlijk in je sterkste opstelling spelen. Dus van de week zei hij wel dat hij Fortuna Sittard al... die opstelling maakte met het idee van... die donderdag daarna... dan kan ik spelers van het wedstrijdformulier halen. En ik denk niet dat het opgaat wat jij zegt... als je de derde groepswedstrijd nog speelt in een toernooi... dat je dan de flow weghaalt. Dit is, ja, je kan dit ook gewoon beschouwen als een noodzakelijk extraatje. En ik zou, als ik slot was, alle spelers die een klein beetje behoefte hebben aan rust, ja, die zou ik eraf halen.
Maar jij vond een makkelijke stelling, Maarten, zei je net.
Ja, nee, maar omdat Feyenoord, die zitten toch in een hele mooie positie. We hadden het er ook al over. Hè? Je ziet nu ook bij slot, hè? Je zag die wedstrijd tegen Heracles op het einde. Op tv kon je het mooi zien. Hè? Tot de spanning van, hè, we moeten deze over de streep trekken. Nou, dan ben je nu Fortuna. Dus ja, zij kunnen. Ja, ik denk dat er, maar dat is van de buitenkant, dat er hoeft niet dat opgefokte gevoel, dat hoeft er helemaal niet te zijn. Je gaat de Ajax spelen, nou, mocht je eventueel verliezen, nou, dan verlies je voor een leeg stadion. Dat is dan zo, maar er ligt, draai het om, er ligt toch een soort positieve druk. Je kunt tegen een van de betere elftallen in Europa spelen. Ja, ik zou zeggen dat er positieve druk voor Feyenoord ligt. En ik vond trouwens nog wel aardig. Ik zit even te kijken nog. Dus je hebt dus die bekerweek, hè?
Ja.
Ja, en dan speelt dus Feyenoord speelt op woensdag uit bij Twente. En Ajax speelt ook op woensdag. En wat ik begreep is dat ze gekeken hebben of Ajax dan tegen Barendrecht op donderdag. Maar dat hebben ze per se niet gewild. Ajax wil ook op woensdag om toch maar niet eventueel nog met een mindere rustdag te zitten richting de Kuip. Dus dat zegt ook alles over, nou, hoe zij dat ook professioneel aanpakken. Maar je zou kunnen zeggen, Barendrecht, nou, speelt tweede op donderdag, nou, het zal wel. Maar dat doen ze, dat wilden ze niet. Dus ja, dat wordt echt een hele interessante wedstrijd.
Maar het is natuurlijk al een paar keer, dat is niet om kinderachtig te doen, maar in de Kuip hoor je die geluiden ook wel. Feyenoord heeft natuurlijk een paar keer op donderdag gespeeld en die moest op zondag om 11:15. Dat heeft punten gekost. En ja, Ajax speelde van de week op donderdag voor Willem II, omdat die wedstrijd wel uit was gehaald. Dus ja, daar voelden ze zich ook wel een klein beetje in miskend. Dat gaan ze niet hard oproepen, omdat ze dat.
Dat had PSV ook natuurlijk, ja, voor hun gevoel. Ja.
Dus ik denk, ja, straks na de winter zitten ze er hopelijk allemaal nog in. PSV heeft natuurlijk nog best wel een zware opdracht, maar dan moet het wel gelijke kansen worden natuurlijk. Fijn, het
is natuurlijk. PSV blijft sowieso Conference League spelen, toch? Die zijn sowieso zeker in Conference League, maar dan Europa League.
Blijven is nog best wel, want zoals je dat heb ik gezien tegen Real Madrid, ze verloren wel. Maar ik kon wel aardig druk zetten naar voren, hè?
Ja, klopt. Alleen die Marino deed niet mee. Dat was in Eindhoven echt de beste speler. En ik weet niet of hij hersteld is, hoor. Misschien wel. Maar David Silva niet en die Marino niet. En David Silva viel volgens mij in de warming-up bij de heenwedstrijd uit. Maar die Marino, dat is, als hij niet meedoet, is dat echt een groot verschil. Maar misschien is hij opgelapt en speelt hij.
Laten we naar de volgende stelling gaan.
Welcome to Toffee TV. It is a Sunday afternoon. We should not be here, but Marcel Brands has left his job as director of football. Looks like he is the first victim of, obviously, the mess we are currently in.
We zijn zo internationaal vandaag. Hè? Duits, Engels maakt allemaal niet uit, deze podcast. Laatste stelling, Maarten. De vacature bij de KNVB is vervuld. Marcel Brands wordt onze nieuwe technische baas.
Nou ja, heel interessant natuurlijk wat er gebeurt, want inderdaad, de KNVB zoekt, hè, dat is bekend, opvolger van Nico-Jan Hoogma. Nou, die in principe kan de nieuwe man in de loop van 2022 beginnen. Nou, die weet dan dat hij een WK gaat doen, hè, dat is zeker. Nou, dan heb je ook nog een bondscoach waarmee dan eventueel Brands natuurlijk bij AZ al heeft gewerkt. Dus daar kan hij mee lezen en schrijven. En dan mag ook de opvolger dan even zoeken, waardoor hij ook nog weet wat je naar Van Gaal nou wel of niet moet doen bij een club. Hè, pikant is, maar we lopen nu heel erg op de zaken van.
Nou ja, graag.
Maar wel even voor de duidelijkheid. De KNVB moet eerst nog beslissen wat ze gaan doen. Marcel Brands moet dat ook beslissen. Hè. Wil hij nog een club doen? Wil hij in het buitenland blijven? Wat wil hij verdienen? De KNVB zal never nooit aan zijn salaris van een grote Engelse club kunnen voldoen. Dus, maar goed, maar stel nou dat, even vooruitgedacht. Dan is wel interessant dat hij natuurlijk na Van Gaal bij AZ kwam Ronald Koeman. En dat was binnen de kortste keren was dat over, omdat dat totaal niet ging. Nu is een nationaal elftal iets anders dan een club, maar stel dat Brands dan nog eens bondscoach mag kiezen, kiest hij dan weer Koeman. Dus als je daar een beetje over gaat nadenken en allerlei radertjes gaan draaien, dan is het wel een hele interessante koppeling zou dat kunnen zijn. Maar even voor de luisteraars, is verder nog helemaal niks aan de hand. En we moeten allemaal maar zien hoe dat gaat lopen.
Nee, maar ik zeg het ook bewust, want jullie hebben vaak genoeg in deze podcast hebben besproken wie moet dat nou gaan doen. En het moet iemand zijn die internationale contacten heeft. Iemand die in ieder geval het Nederlands voetbal goed kent, die ook vooruit kan denken. Ja, dan zie je met Brands met een verleden bij AZ, als technisch directeur, een verleden bij Feyenoord. Hij heeft het in Engeland in de eerste jaren goed gedaan. Je zou bijna zeggen, Mikos, dat is bijna een inkoppertje dan om hem in ieder geval te bellen. Want als je dan toch naar buiten toe, naar de buitenwacht, een internationale naam wil hebben, heb je Brands.
Ja, behalve dan dat ik als van afstand Marcel Brands zie als iemand die goed is in een aan- en verkoopbeleid. En heeft niet zoveel zin als beleidsbepaler in Zeist. Want je kan geen spelers kopen of verkopen. Dus ik weet niet of dat dan de meest geschikte man is. Misschien moet je toch iemand hebben die wat meer naar een lijn in voetbal kijkt. En wat minder op de transfermarkt actief is geweest. Ik weet ook niet zo snel een naam, maar bijvoorbeeld Fred Rutte valt wel eens. Zo'n type, misschien toch een oud trainer. Die wat meer.
Maar technisch directeur is niet alleen maar verantwoordelijk voor de aankoop. Hij was bij PSV toch verantwoordelijk ook voor hoe er gespeeld werd en dat soort zaken.
Bij PSV heeft hij destijds, hebben ze samen met Cocu, in dit geval hebben ze de jeugdopleiding, die moest weer spelers gaan voorbrengen. Dus bijvoorbeeld Gakpo is een mooi voorbeeld daarvan. Dus Brands is juist ook wel iemand die, dat heeft hij bij Everton ook geprobeerd, om de hele structuur anders te maken. Alleen, het kan zijn hoor, dat hij dat ook helemaal niet interessant vindt, want inderdaad, het dagelijks proces van aan verkopen, spelers scouten, ja, dat is natuurlijk niet aan de orde, maar ja, hij wordt ook 60. Geen idee wat hij voor zichzelf nog als een traject ziet. Hij wilde een keer in het buitenland werken. Ja, we zullen het zien.
Ja, want jij zegt, Mikos, jij kijkt dan meer naar iemand met een voetbalachtergrond. Dat is meer je beeld dan als je zegt een naam van Fred Rutte noemt bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is meer een gevoel. Tuurlijk, Marcel Brands heeft natuurlijk niet alleen aan en verkoop. Maar dat is volgens mij zijn grootste kwaliteit, toch? Het halen en de juiste mensen halen, contacten. Want jij zegt, ja, de contacten in het buitenland. Ja, die heb je eigenlijk alleen om de juiste oefenwedstrijd te regelen dan. Want zoveel anders kan je niet, tenzij je leu wil halen. Ja. Of dat soort
dingen. Nou ja, precies. Er is nu bij de KNVB in elk geval niemand die eens even zegt van ik ga Guardiola's bellen. En ja, ik schat in dat Brands heeft natuurlijk in elk geval in de Premier League gewerkt. Voor hem, en voor iemand als hij, laten we het dan zo zeggen, is die stap wel veel kleiner om dat belletje te plegen naar de toptrainers, om Jurgen Klopp te bellen, dan dat voor Nico Jan Hoogma is.
En jullie denken dus, dat Marianne van Leeuwen zelf even belt naar Leu. Marianne van Leeuwen pakt niet de telefoon, die belt Guardiola en die zegt, joh, hoi.
Kan Marcel Lucassen, de directeur voetbalontwikkeling, die kan Leu rechtstreeks bellen. Dus Leu is even in die zin niet het voorbeeld. Maar ja, wel wat andere namen. En dat werd natuurlijk toch een beetje het verwijt bij de KNVB, was dat daar Heracles aan het roer stond.
Ja.
En dat, ja, neem ik aan, willen ze nu dan proberen te doorbreken. Maar het is niet zo makkelijk. Er zijn niet zoveel mensen echt vrij die dat kunnen doen, denk ik, die rol.
Zou die te kloezen eigenlijk? Zou dat een goede kandidaat zijn geweest? Dat is fijn dat hem niet directeur bij de voetbalbond van Mexico geweest. Hebben daar een hele andere structuur neergezet in het jeugdvoetbal. Dat is natuurlijk een ander land ook. Ik dacht dat altijd meer zijn functie zou zijn dan een algemeen directeurschap.
Ja, maar ik weet het niet. Het is, het is niet aan de orde.
Nee, ik kan niet meer. Feyenoord, of ze moeten hem er heel snel uitschoppen. Dan zou hij nog.
Kan altijd nog. Maar het waren twee fantastische dagen.
Dat lijkt me niet.
Jongens, we zijn aangekomen in de blessuretijd van deze podcast. Zijn er nog dingen die we gemist hebben die we zeker nog even moeten bespreken?
Zeker. De derde goal van Inter. Voorzet Bastoni en de kopbal van Dumfries. Dat was echt een geweldig doelpunt. En dan vooral eigenlijk de verbazing. Maarten heeft hem van dichtbij natuurlijk bij PSV gezien. Ik heb hem bij Sparta veel gezien. Hoe snel deze jongen ook deze stap weer heeft gezet. Van PSV naar de kampioen van Italië. Meteen de basisplaats. En ook de manier waarop hij scoort. Dat is zoals hij speelt. Hè? De vol invliegen. Die bal moest en zou van hem zijn. En als je inderdaad kijkt zijn seizoen. Hè, we hebben een slecht EK gespeeld. Maar hij heeft het daar toch best wel goed gedaan. Hij heeft toen gezegd, ik wil niet zo snel naar een topclub. Of zei hij het voor het EK. Want dan speel ik misschien niet zoveel. Dus hij dacht volgens mij eerder aan Everton of dat soort clubs. Net onder de top. Inter is wel absoluut de top natuurlijk. Kampioen van Italië, Champions League. Maar het is weer met twee vingers in zijn neus is hij ook daar een belangrijke speler geworden. Dus Denzel Dumfries als uithangbord voor de spelers die in Nederland zelf hebben geroepen. We kunnen nog wel hoger op. En waar iedereen van zei, ja hoor, blijf lekker verder dromen. Maar We zien je nog wel een keer terug bij HHC Hardenberg of bij, noem het maar. Dat dan toch zo'n jongen de top haalt. Het is eigenlijk bijna, je zou het bijna op de trainerscursus af en toe moeten hebben. Zo'n jongen die zijn verhaal vertelt. Die tegen alle stromingen in toch aan de top verschijnt. Af en toe heb je er zo een waar niemand in gelooft. Loopt er nog zo een bij Watford. Loopt William Troost Ekong. Is dat wissel bij FC Groningen? Is dat bij Dordrecht? En die zei op een gegeven moment tegen Jan Evers: ik zou nog wel eens naar de Premier League willen. Toen zei Jan Evers: dan moet je heel goed, heel snel een kaartje kopen. Want anders lukt het van je leven niet. En nu speelt hij toch tegen de grote spitsen van Europa. Hij speelt niet altijd meer in de basis, maar heeft er wel vaak gestaan. Gaat weer waarschijnlijk naar het WK met Nigeria. Dus ik denk toch, we hebben het vaak over trainerscursussen en hoe je het allemaal moet doen. Er zijn toch altijd nog wel een paar voorbeelden van jongens waarvan niemand dacht dat ze ooit zover zouden komen. En die komen verder dan je ooit zou denken.
Maar dat is dan wat Maarten altijd zegt, want ik hou Maarten dit ook wel eens voor, zeg maar, als we het over de competitie hebben in Nederland. Dan zegt hij, je moet bij Ajax moet gewoon op de nul spelen. En dan roep ik gelijk, ja, maar Cambuur staat ook vierde in Nederland. Hè? Die hebben ook met 9-0 daar verloren. Dit zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen, toch? Dat je dus niet allemaal, dat geldt hier toch ook een beetje voor?
Ja, het zijn wel de uitzonderingen, maar het zou natuurlijk ook gek zijn als er in Nederland honderden spelers nog door zouden breken, waarvan iedereen jarenlang heeft gezegd, jullie kunnen er gewoon weinig van.
Dat is voor mij, maar daarom. Maar het is ook, het is absoluut knap. En laten we hopen dat hij het geweldig blijft doen. Het is wel 1-1. Ja, die moeten we wel even maken. Hij speelde de afgelopen 5 wedstrijden bijna niks meer bij Inter. Omdat zijn concurrent Darmian erin stond. Die is geblesseerd geraakt. En nu krijgt hij zijn kans. En ja, dan is het wel typisch Dumfries om daar zijn tanden in te zetten. Maar het was wel even, laten we zeggen, hij had dit wel nodig. Om even, want dat was even, was dat wel lastig. Maar ja, wie weet, hij krijgt nu de kans. En dit helpt me natuurlijk ook weer verder. Zo simpel is het.
Dat is waar. Mooi. Nou, is mooi om daarmee af te sluiten. Dan hebben we alles toch redelijk besproken. We gaan het niet meer over alle scheidsrechtelijke beslissingen hebben, toch Maarten? Of wil je daar nog over hebben?
Nee, niet. Maar nee, precies. Alleen, ik ben wel altijd voor het vieren van doelpunten. En niet die muggenzifterij. Ik persoonlijk, die goal van die bij PSV doorging bij Gutierrez. Laten we daar nou volgens mij blij mee zijn. Want ik vond de uitleg, ik kon dat wel volgen hoor. Hij stond niet vlak voor de keeper. Hij liep bijna het beeld uit om alles te doen om die bal niet te raken. En er stond nog een andere speler van Utrecht tussen. In eerste instantie. Dus ja, laten we doelpunten niet, laten we geen manieren zoeken. Vorig jaar met Klaas ook een keer bij Ajax. Om dan maar iets te zoeken om een doelpunt af te keuren. Dat lijkt me de verkeerde volgorde.
Oké, helder. Bij deze besproken. Morgen een nieuwe AD voetbalpodcast. Dan gaat de blik volledig op de Europese week die voor ons ligt. Alhoewel er voor de sommige clubs niks meer op het spel staat. Voor een aantal nog wel.
Ja, Bayern die gaan Barcelona vermorzelen. Tenminste gaan ze proberen.
Nou, ik ben benieuwd wat er uit gaat komen. Ja, Barcelona natuurlijk een hele goede generale gehad. Dus dat gaat lekker, zeg maar. Eens kijken of dat een groot verschil gaat maken. Dat deze week allemaal in de AD voetbalpodcast. Mikos, Maarten, dank en graag tot de volgende. Yep.
Geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.